De woorden van Jezus roepen ons op om acht te slaan op de tekenen van de tijd. Om daar goed op te letten. Zodat wij kunnen zien wat eraan komt. In de vergelijking wordt een vergelijking gemaakt met de seizoenen. Dat we weten wanneer de zomer eraan komt. Maar in dit opzicht moeten wij opletten dat het tekenen zijn van de wederkomst van Jezus over het einde van de tijden. Wij leven in het einde van de tijd. Wij kunnen aan allerlei dingen om ons heen zien dat het einde van de tijd nabij is en dat de wederkomst van Christus daardoor heel dicht nabij is. Wij leven in heel ernstige en belangrijke dagen van de wereldgeschiedenis. En wij zien, wanneer wij zien wat er gebeurt in deze wereld, dat de geest van God zich langzaam maar zeker terugtrekt van deze wereld. Er liggen hele zware tijden voor ons. Het zijn niet alleen gelovige mensen, godsdienstige mensen die dat kunnen zeggen, maar ik denk dat het algemene gevoel in de hele maatschappij is dat er hele zware tijden voor ons liggen op elk gebied. Wanneer wij de nieuwsberichten volgen, dan lezen wij en dan horen wij over brutale roofovervallen bij klaar daglicht in drukke winkelstraten. Mensen houden zich nergens meer voor in. Het gaat gewoon openlijk overdag worden de misselijkmakende overvallen gepleegd. Diefstal en moord. We lezen en horen er iedere dag over. We horen over grootschalige stakingen en protesten. We hebben zojuist de Arabische lente achter ons gehad en we zijn er nog niet uit. Als je kijkt naar Syrië, wat een vreselijke dingen daar gebeuren. Op grote schaal is er opstand. Er zijn rellen. We hebben deze week gezien wat er in Engeland gebeurde. En dat mensen tekeer gaan en dat mensen gewond raken en zelfs doden vallen bij die rellen. We lezen over en we horen over mensen die als het ware bezeten zijn door Satan. Die erop uitgaan om anderen willekeurig te doden. Niet zo lang geleden hebben we het verhaal gehad over Noorwegen. Maar al deze dingen horen wij dagelijks. En het zou ons inderdaad moeten wijzen in welke tijd wij leven. Wij hebben de woorden van de apostel Paulus in 2 Timotheus hoofdstuk 3, wat de gezindheid van de mensen zal zijn in de laatste dagen. Maar de twee eerste dingen die Paulus noemt over de gezindheid van de mensen in de laatste dagen, dan heeft hij het over hun zelfzucht en hun hebzucht. Hun wens naar het vergaren van veel geld en rijkdom. En ik denk dat we mogen vaststellen dat dat aan de hand is. Dat wij dat om ons heen op grote schaal zien. De hebzucht en de zelfzucht die overheerst. Wij zien in de wereld grote steden waar vele massa's mensen die daar wonen nauwelijks te eten hebben, nauwelijks iets hebben om zich mee te bekleden of een dak boven hun hoofd. Soms leven van het afval dat op straat ligt of op de vuilnisbelt. Terwijl in diezelfde stad grote en rijke paleizen en huizen worden gebouwd, hoge torenflats waar al het geld wordt besteed aan de meest luxueuze inrichting, om de bewoners te bekleden met de duurste kleding en dat ze het geld ook nog besteden aan middelen waardoor ze geestelijk en lichamelijk nog verzwakken en achteruit gaan ook. Maar niet alleen in de steden zien we dat, we zien het in de westerse wereld waar toch ook rijkdom wordt opgehoopt, terwijl ook daar grote schaal armoede is, maar nog meer in Afrika en op andere plaatsen waar mensen sterven van honger. Hun geroep stijgt op naar de God des hemels. De engelen in de hemel houden bij welke onrechtvaardige dingen er gebeuren. Al die rijkdom die vergaard wordt door afpersing, door onderdrukking, door het speculeren, al die dingen die gebeuren waardoor de armen armer worden en nog ellendiger in situaties komen. Er is een grens aan de verdraagzaamheid van God. De mensheid kan op deze manier niet doorgaan en God zal daar een grens aan stellen. Er zal een moment komen, er is een moment gekomen dat God gaat ingrijpen en hij zal zijn weerhoudende hand terugtrekken. Er zullen dingen gaan gebeuren die niet meer te stoppen zijn. En ik denk dat wij in die crisis nu aangekomen zijn. Wanneer wij kijken naar alle dingen die gebeuren, dan met name op de financiële en economisch terrein, laten we daar even bij stilstaan, dan zien wij dat al de economen, al degenen die statistieken bijhouden, al de regeringsleiders, eigenlijk geen enkel begrip hebben over de oorzaak van de toestand waarin wij ons bevinden. En al helemaal zijn ze niet in staat om de zaak op te lossen. We tuimelen van de ene crisis in de andere crisis. En ze hebben ook geen enkele manier, de regeringsleiders, om echt aan te pakken dat die zedelijke achteruitgang ook steeds verder gaat. Die hebzucht die op allerlei manieren zichtbaar wordt. En de misdaad die toeneemt. Er wordt gesproken over hardere straffen en al die soort dingen, maar uiteindelijk is het in geen enkel opzicht een oplossing voor het groter wordende probleem. Het probleem dat met de dag eigenlijk groeit. We hebben te maken met crisis na crisis. De regeringsleiders zoeken om alles op een vastere basis te zetten, maar ze vinden het niet. Lijkt iedere keer weer een vaste basis te komen, een oplossing. Heel veel geld wordt gegeven en dan binnen een korte tijd blijkt het alweer dat het ook loszand is en het probleem niet oplost. Toch is er in de Bijbel een beschrijving van deze toestand waarin wij ons nu bevinden. En met name de economische toestand. Laten we gaan naar Jacobus hoofdstuk 5. Jacobus hoofdstuk 5. We beginnen te lezen in het laatste gedeelte van vers 3. Vers 3b. Laatste zin. U hebt schatten verzameld in de laatste dagen. Zie het loon van de arbeiders die uw velden gemaaid hebben, dat door u achtergehouden is, schreeuwt tot God. En de jammerklachten van hen die geoogst hebben, zijn doorgedrongen tot de oren van de Heere van de hemelse legermachten. Ja, iedere keer wanneer in de Bijbel staat dat jammerklachten doordringen tot de oren van God, dan wil dat eigenlijk zeggen dat de Heere gaat ingrijpen. Dat hij handelend gaat optreden. Vers 5. U bent u aan werelden te buiten gegaan op de aarde en hebt uw eigen lusten gevolgd. U hebt uw hart gevoed als op de dag van de slacht. U hebt de rechtvaardige veroordeeld en gedood en hij verzet zich niet tegen u. Ja, dit is eigenlijk een diagnose van de tijd waarin wij leven. Dit is een beschrijving daarvan, van de onderdrukking en afpersing, waardoor een kleine groep mensen zich buitensporig hebben verrijkt, enorme fortuinen hebben verzameld, terwijl grote gedeelten van de wereldbevolking in de diepste ellende en armoede leeft. Vanaf vers 1... zien we wat er gaat gebeuren met deze rijke mensen. Nu dan, rijken, huil en jammer over al de ellende die u overkomt. Uw rijkdom is vergaan en uw kleren zijn door de motten aangevreten. Uw goud en zilver is verroest en hun roest zal een getuigenis tegen u zijn en uw vlees als een vuur verteren. Ja, we zien dat er een einde komt aan het ongebreidelde hebzucht van de rijken. Ja, er komt geen einde aan hun hebzucht, maar wel aan hun mogelijkheid om nog meer schatten te verzamelen. Want wat gebeurt er met die schatten? Er staat niet dat ze weggeroofd worden. Er staat eigenlijk dat ze hun waarde verliezen. We lezen dat de rijkdom is vergaan. De kleren zijn door motten aangevreten. Het goud en zilver is verroest. En het heeft dus zijn waarde verloren. En als wij nu naar de wereldmarkt kijken, dan zien wij dat inderdaad dingen die eerst grote waarde hadden, nu opeens veel minder waarde hebben. Het geld verdampt als het ware. Er zijn verschillende manieren waarop waarde van geld vermindert. Het kan dus op de beurzen gebeuren, zoals wij nu ook wel zien gebeuren. Het kan gebeuren door inflatie. Het kan op verschillende manieren gebeuren, maar eigenlijk is dit wat er hier staat, dus beeldspraak, dat dus het geld als het ware niet meer vast te houden is door de rijken. Ze hebben een bepaald bedrag en het is het gewoon niet meer waard. Het is verroest, het is vergaan, het is verteerd als het ware. Dit is wat de schrift zegt dat zal gebeuren in de laatste dagen. Er staat, u hebt schatten verzameld in de laatste dagen. Wij leven in die laatste dagen. Laten we eens gaan naar vers 7. Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land en heeft daarbij geduld totdat de vroege en de late regen zal hebben ontvangen. U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heere is nabij. Dus het wordt alles in het kader geplaatst van de wederkomst van de Heere. Wij moeten ons hart versterken, want de Heere, zijn komst is nabij. Vers 9. Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de rechter staat voor de deur. Dus wat gebeurt er voor de wederkomst? Voor de wederkomst gaat de rechter een oordeel uitspreken, zodat bij de wederkomst een vonnis kan worden uitgevoerd ten opzichte van degenen die onrechtvaardig zijn. Dus voor de komst van de Heere staat de rechter voor de deur. Dat wil zeggen, er komt een oordeel over al degenen die nu op aarde leven en zich hebben verrijkt. Dit is een ernstige waarschuwing. Deze waarschuwingen vinden we in de Bijbel voor de rijken. Maar wie leest ze? Wie slaat er acht op? Ik denk niet dat velen van hen dit lezen en er acht op slaan. Toch is de waarschuwing gegeven. En niet alleen hier, maar op vele plaatsen in de Bijbel wordt gesproken over de economische toestand aan het einde van de wereld. En naar één andere plaats wil ik nu toegaan. En dat is in Openbaring 18. Normaal gesproken lezen wij Openbaring 18 en dan lezen wij over die engel die neerdaalt uit de hemel, over Babylon is gevallen en dan hebben wij daar de gedachte bij van de tijd van benauwdheid wanneer de zondagswet komt, dat men daar niet aan deel moet nemen omdat de zonde van Babylon naar de hemel reisde. Maar het grootste deel van hoofdstuk 18 gaat over de economie in de laatste dagen. Het overgrote deel van hoofdstuk 18 gaat over een economische crisis, een handelscrisis, een financiële crisis. En ik denk altijd van, hoe meer ruimte er in de Bijbel aan een bepaald onderwerp gegeven wordt, hoe meer dat er ons op moet wijzen om daar achter te slaan. Laten we nu eens lezen wat hoofdstuk 18 ons over de economie zegt, over de handel in de wereld. We gaan beginnen in vers 2 en we lezen vers 2 en 3 om mee te beginnen. En hij riep met een krachtige stem, zij is gevallen, het grote Babylon, en een woonplaats van demonen geworden, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels. Want de wijn van de toren van haar hoererij hebben alle volkeren gedronken. En de koningen van de aarde, dus dat zijn de regeerders, de regeringen, hebben hoererij met haar bedreven. En de kooplieden van de aarde, hier hebben we het, de kooplieden zijn natuurlijk de handelaren van de aarde, zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven. Dus de kooplieden van deze aarde zijn gesteund door de regeringen en ze zijn rijk geworden door een losbandig leven. Klopt dat? Hebben we meer uitgegeven dan wat we hadden? Is dat losbandig leven? Ja, dat is losbandig leven. We gaan naar vers 7. Overeenkomstig de maat waarin zij zichzelf heeft verheerlijkt en losbandig heeft geleefd, geef haar naar die maat pijniging en rouw. Want in haar hart zegt zij, ik zit als koningin en ik ben geen weduwe en ik zal zeker geen rouw zien. Daarom zullen op één dag haar plagen komen. Eén dag is plotseling. Plotseling zullen haar plagen komen. Wanneer ze denkt van, ik zit als koningin, er komt geen probleem, er zijn tegoeden, er is een voorraad, er staat geld op de bank. Ik heb een grote voorraad goud aangeschaft, ik ben slim geweest. Ik heb heel veel goud ingeslagen. Ik troon als koningin. En dan, opeens, plotseling, komen haar plagen. Vers 8. Dood, rouw en honger. En met vuur zal zij verbrand worden, want sterk is de Heere God, die haar oordeelt. We hebben net in Jacobus ook gelezen dat de rechter voor de deur staat. Er komt een oordeel over degenen die zich zo verrijkt hebben. En de koningen van de aarde, die hoererij met haar bedreven hebben en losbandig geleefd hebben, zullen huilen en rouw over haar bedrijven wanneer zij de rook van haar verbranding zullen zien. Zij blijven van verre staan uit vrees voor haar pijniging en zeggen: wee, wee, de grote stad Babylon, de sterke stad, want in één uur is uw oordeel gekomen. En de kooplieden van de aarde zullen over haar huilen en treuren, omdat niemand hun waren meer koopt. Koopwaar van goud, zilver, edelgesteente, parels, fijn linnen, purper, zijde en scharlaken, allerlei geurig hout, allerlei ivoren voorwerpen en allerlei voorwerpen van zeer kostbaar hout, koper, ijzer en marmer, en kaneel, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, meelbloem en tarwe, lastdieren en schapen, wagens en paarden en lichamen en zielen van mensen. En de rijpe vrucht waarnaar uw ziel verlangde, is van u geweken. Al wat glansrijk en sierlijk was, is van u weggegaan. En u zult dat beslist niet meer terugvinden. De kooplieden van deze waren, die door haar rijk zijn geworden, zullen huilend en treurend op grote afstand blijven staan uit vrees voor haar pijniging en zeggen: wee, wee, die grote stad die bekleed was met fijn linnen, purper en scharlaken en getooid met goud, edelgesteenten en parels, want in één uur is die grote rijkdom verwoest. Er is een grote markt in de wereld. Het is niet meer hier wat en daar wat, en hier kan het een keertje slecht gaan en daar gaat het goed. Die grote stad is de hele wereld. Het omvat heel de wereld. En wanneer één land moeite heeft, dan treft het allemaal. Ik hoef jullie niets te vertellen, jullie horen dat iedere dag. En dit is precies wat hier staat. Die grote sterke stad is de wereldmarkt die instort. Daar gaat het hier over. We lezen vers 19. En zij wierpen stof op hun hoofd en riepen huilend en treurend: wee, wee, de grote stad, waarin allen die schepen op zee hadden rijk zijn geworden door haar weelde, want in één uur is zij verwoest. Verblijd u over haar, hemel, heilige apostelen en profeten, want God heeft uw vonnis aan haar voltrokken. En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen en wierp die in de zee en zei: zo zal Babylon, de grote stad, met geweld neergeworpen worden en het zal nooit meer gevonden worden. Ja, we zien hier de ineenstorting van heel de economie, alle handel. Dat brengt grote ellende voor degenen die zich daar rijk over hebben gemaakt, die daarvan geleefd hebben, die daarvan geprofiteerd hebben. Deze val van Babylon, zoals die hier beschreven wordt, is natuurlijk beeldspraak. En die beeldspraak, Babylon, dat vinden we in het Oude Testament. In het Oude Testament, in het boek Daniël, vinden we een beschrijving van de laatste uren, de nacht van Babylon, wanneer ze valt. En dat Babylon, waar Daniël ook leefde en waar andere profeten over geprofiteerd hebben voor de tijd dat ze viel, was echt een hele machtige stad. Het wordt in de Bijbel ook met prachtige bewoordingen beschreven. We weten allemaal dat Nebukadnezar een droom had en dat Babylon het gouden hoofd wordt genoemd. Maar Jesaja in hoofdstuk 13 noemt het het sieraad van de koninkrijken en ook de luister en trots van de Galdeën. En in hoofdstuk 47 zegt Jesaja de gebiedster van de koninkrijken en Jeremia noemt het de gouden stad. Dat wil zeggen dat Babylon werkelijk een enorme, prachtige, geweldige stad was die boven alle koninkrijken uitstak die er geweest waren en daarna gekomen zijn. In het boek Great Empires of Prophecy, beschrijft A.T. Jones, een pionier van onze kerk, die grote stad. En hij haalt het uit van een geschiedschrijver en die was genaamd Herodotus. En deze Herodotus bezocht Babylon ongeveer 100 jaar nadat het gevallen was. Dit was vrij recent dus, nadat het verwoest was. En deze Herodotus, die beschrijft Babylon. En het is onvoorstelbaar wanneer je die beschrijving leest. Ik zal enkele kenmerken van, zoals dat dan beschreven is in dat boek van A.T. Jones, aan jullie nu vertellen. De stad was in het vierkant gebouwd. Het was symmetrisch. En de muren waren, schrik niet, 25 kilometer lang. Het had dus een omtrek van 100 kilometer. Dan denken jullie van, ah, dat kan toch helemaal niet zo'n grote stad? Het was zo dat binnen die stad, dit was de buitenste muren van Babylon, binnen die stad waren er woningen, maar waren ook velden waar ze akkers hadden, de bewoners die in de stad waren. Straks zal ik jullie lezen uit Jeremia dat inderdaad zegt, dat er dus velden waren in Babylon. Ik zal het jullie laten zien. En binnen die stad waren paleizen, daar waren tempels voor de afgoden, daar waren huizen, daar was, en het belangrijkste binnen die stad was natuurlijk de rivier de Eufraat die er doorheen stroomde. Maar laten we nog eens even over die muur nadenken. Die buitenste muur, daar was een grote aardewal opgeworpen, die 100 kilometer lang. En bovenop die aardewal was een grote muur gebouwd. En alles bij elkaar was dat meer dan een kilometer hoog. Dat is hoog. Op die muur, die muur was ongeveer 260 meter breed, ook enorm. En daar waren torens in die muur gebouwd. Torens om uit te kijken. Nu weten jullie waarschijnlijk wel dat Babylon in een vlakte lag. Dus als het al zo hoog is en daar zijn dan nog torens. Er waren 250 torens, volgens die Herodotus. Dan kun je ver kijken. Dan komt niemand onverwachts aan. Dan komt niemand naar je toe en je hebt het niet gemerkt. Er waren dus 250 torens in de muur. Er waren 25 poorten aan iedere kant. Dus er waren 100 poorten waardoor je dus naar Babylon toe kon gaan. De Eufraat. Ja, de Eufraat was natuurlijk de levensader van deze stad. Hij stroomde diagonaal dus door dit grote Babylon. Hè. Binnenin die grote muren was de kleinere stadcentrum, zou ik kunnen zeggen. En vaak als je dan plaatjes ziet hier en daar, dan heb je het over die kern waar de paleizen en de tempels waren. En waar die blauwe Ishtarpoort was, die ook in het Berlijnse museum staat. Kijk, dat was het centrum van die grote stad. De Eufraat liep er diagonaal door, zodat er het meeste gebruik van het water kon worden gebruikt. Er waren allerlei zijkanalen waardoor de mensen voorzien werden van water, waardoor de akkers bevloeid konden worden. En de oevers van die rivier, die waren bijzonder. Die waren bekleed met blauwe tegels. En dat was echt heel erg mooi. Op allerlei plaatsen waren aan de oevers waren plaatsen waar bootjes over konden steken, zodat mensen van de ene naar de andere kant konden gaan. En in het centrum, bij het paleis en bij de tempel, daar was een ophaalbrug waar men dus overheen kon gaan van de ene naar de andere kant. Ja, het moet echt iets heel bijzonders zijn geweest, want nu hebben we het nog niet eens gehad over de hangende tuinen en hoe hoog de stad, de gebouwen waren. Maar goed, jullie krijgen een idee van het grote Babylon. Het is niet voor niets dat de Bijbel haar het grote Babylon noemt. Het was groot. Het was enorm. Het was machtig. En de mensen die binnen de stad woonden, waren dus zelfvoorzienend. Ze hadden hun akkers, ze hadden hun water, ze hadden verder niets nodig. En waar kwam die rijkdom vandaan? Want de stad, goud overal, prachtige, sierlijke tempels en paleizen. Het kwam door de onderdrukking van de volken. Ze hadden volkeren overwonnen en wat moesten die volkeren doen? Belasting betalen. Het kwam allemaal in Babylon en ze werd rijker en rijker. En toch zou deze stad, en ik denk dat jullie niet begrijpen waarom het zo onmogelijk leek, toch zou deze stad plotseling vallen. En God had het voorzegd door zijn profeten, al heel lang van tevoren, door Jesaja. Jesaja was eigenlijk de eerste die daarover schreef, en dat was al 170 jaar voordat het werkelijk gebeurde. In Jesaja hoofdstuk 44, daar lezen we bijvoorbeeld: Zo zegt de Heere uw verlosser, uw formeerder van de moederschoot af. Ik ben de Heere die alles doet. Die over Kores zegt, hij is mijn herder en hij zal al mijn welbehagen volbrengen. Zo zegt de Heere tegen zijn gezalfde, tegen Kores, die ik vastgrijp bij zijn rechterhand om de volken voor hem neer te werpen. En de lendenen van koningen zal ik ontgorden. Dus hier wordt door Jesaja aangegeven wie zou komen om Babylon te veroveren. Er wordt ook bijgezegd hoe dat Kores het zou doen. Die tegen de diepte zegt, word droog, uw rivieren zal ik doen opdrogen. Om deuren voor hem te openen, poorten zullen niet gesloten worden, bronzen deuren zal ik openbreken en ijzeren grendels stuk breken. Ja, de rivier. De rivier zou belangrijk zijn in de verovering van Babylon, die zou opdrogen. In de poorten, die zouden open zijn. Er waren, ik heb net gezegd, er waren 25 poorten aan iedere kant. Die zouden open zijn. De grenzen, dat waren koperen poorten. Die waren zwaar en groot. En die zouden opengelaten zijn. De ijzeren grendels waarmee ze normaal gesloten zijn, die zouden stuk gebroken zijn. Jeremia, die natuurlijk korter daarvoor profeteerde, was een tijdgenoot van Daniel, dat was ongeveer 70 jaar daarvoor, die beschreef ook de val van Babylon. Het zwaard over de Galdeën, spreekt de Heer, en over de inwoners van Babel, over zijn vorsten en over zijn wijzen. De droogte over zijn wateren, zodat zij droog vallen. U die woont aan de grote wateren, die rijk bent aan schatten, uw einde is gekomen, de maat van uw winstbejag. Lezen jullie het goed? De maat van uw winstbejag. Ook toen hield God bij wanneer de maat vol was. En als de maat vol was, dan konden mensen ballen wat ze wilden, voorzorgsmaatregelen maken wat ze wilden, maar dan zou dat gebeuren wat de Heer gezegd heeft, het zou vallen. Ja, en natuurlijk, Daniel was aan het hof van Babylon geweest. Al 70 jaar bijna nu was hij een vertrouweling geweest van koning Nebukadnezar voor een lange tijd in de eerste plaats. En die koning Nebukadnezar en Daniel, die waren goede vrienden geworden. Ze hadden samen veel meegemaakt. Daniel was zijn allerbelangrijkste raadgever geweest. Maar Daniel was ook degene geweest die, denk ik, alle dagen voor hem gebeden heeft en gesmeekt heeft dat Nebukadnezar tot geloof zou komen. En het is gebeurd. Er was een bijzonder moment waarop een profetie werd gegeven over Nebukadnezar zelf. En hij kwam tot geloof in de waarachtige God, de God van Israël. En wat denken jullie? Zou Daniel bijbelstudie hebben gedaan met Nebukadnezar over de profetieën over Babylon? Ik denk het wel. Dit alles was gebeurd en Nebukadnezar wist het. En Nebukadnezar die heeft zo openlijk in hoofdstuk 4 van Daniel getuigd van zijn bekering, dat ik me niet voor kan stellen dat hij niet ook getuigd heeft over de profetieën van de toekomst van Babylon. Het zal verkondigd zijn geweest. En Daniel die heeft ervoor gezorgd dat de koning, toen hij in zijn bekering kwam, toen hij dus ziek werd, zullen we maar zeggen. Hij verloor zijn verstand en ging als dieren leven. 7 jaar lang. 7 jaar lang geen koning op de troon. 7 jaar lang. Dan zou je toch denken dat er iemand de macht grijpt. Maar dat is niet gebeurd. Daniel is als minister-president geweest en heeft ervoor gezorgd dat de troon behouden bleef totdat Nebukadnezar weer beter was, want hij wist dat hij beter zou worden. Hij wist dat hij hersteld zou worden. Dus Daniel heeft ervoor gezorgd dat Babylon in die tijd niet viel. Er zullen vele aasgieren zijn geweest. Maar Daniel was een goede staatsman en hij bewaarde het koninkrijk. Hij was echt het zout der aarde. Hij gaf smaak daar. Hij bewaarde. Ja, nu komen we dus bij de vervulling. Nebukadnezar is overleden. Zijn zoon, hij heeft een zoon gehad, Nabopolassar geloof ik is zijn naam. Ik zal zo meteen even opzoeken. En die heeft weer een zoon. En de zoon van Nebukadnezar is in Arabië op veroveringstocht. En die heeft zijn zoon, Belsazar, als tijdelijk waarnemer op de troon gezet. En daar begint het verhaal dat we lezen in Daniël hoofdstuk 5. Laten we naartoe gaan. En in Daniël hoofdstuk 5 is koning Belsazar, de vader van Belsazar heet Nabodinus, maar dat is niet zo heel belangrijk, maar koning Belsazar, die regeerde. En zichtbaar vanaf de muur van Babylon zijn de legers van de Meden en Perzen opgetrokken. We weten dat ze ver konden kijken. Het was niet verborgen. Ze zagen de legers van de Meden en de Perzen. Ze wisten wie de aanvoerder was van de Meden en de Perzen. Kores. En wat ging deze Kores doen? Hij ging graven. Er waren graafwerkzaamheden. Er werd een dam opgericht. Het waterpeil in de rivier de Eufraat daalde. Je zou denken dat dan alle alarmbelletjes gaan rinkelen wat hier zichtbaar wordt vanaf Babylon. Maar wat gebeurt er? Laten we lezen vers 1 van hoofdstuk 5. Koning Belsazar richtte een groot feestmaal aan voor zijn 1000 machthebbers en in tegenwoordigheid van die 1000 dronk hij wijn. Wat deed Belsazar toen Kores de stad naderde? Hij ging feesten. Hij ging een feest maken, het grote feest. 1000 machthebbers, dat zijn alle regeringsleiders van alle hoeken van het koninkrijk zijn bij elkaar gebracht. Met hun vrouwen en bijvrouwen, dat is een groot feest. Die hebben zich in hun mooiste kleding gestoken. Die hebben hun duurste sieraden aan. Ze hadden toen geen limousines, maar ze hebben de mooiste wagens gebruikt met hun paarden om daar te komen. En dat is niet onopvallend geweest. Ze hebben daar een groot feest aangericht. En wat doet koning Belsazar? Hij laat zien dat hij niet onder de indruk is. Hij drinkt wijn. Hij zegt van, ik kan een drank houden. Kijk eens, dat kan ik. Kunnen jullie het ook? Hij gaat drinken voor zijn machthebbers. Zie wie het meest kan drinken. Het doet ons denken aan het Babylon in Openbaring 17, waar ze voorgesteld wordt als een vrouw met een beker met wijn in haar hand. En die wijn geeft ze aan alle volkeren om ze allemaal dronken te maken. En dronkenschap, dat benevelt je. Je kan niet meer helder denken. En dat is wat Belsazar deed. En ze zijn allemaal dronken. En dan lezen we vers 2. Onder invloed van de wijn beval Belsazar dat men de gouden en zilveren voorwerpen moest halen die zijn vader Nebukadnezar had weggehaald uit de tempel in Jeruzalem, opdat de koning, zijn machthebbers, zijn vrouwen en bijvrouwen eruit zouden drinken. Er wordt een bevel gegeven om de voorwerpen te halen die in de tempel in Jeruzalem hebben gestaan. Waarom? Het is een uitdaging aan de God van de Israëlieten, van de Hebreeën. Deze Belsazar wil laten zien dat hij niet onder de indruk is van de voorzeggingen van die God. Hij trotseert Jehovah. Hij daagt die God uit. Hij heeft de God des hemels uitgedaagd die de val van Babylon heeft voorzegd. Hij gelooft niet in de profetie van Jesaja. Hij gelooft niet dat Kores Babylon zal veroveren. Hij gelooft niet dat de rivier echt zal opdrogen. Hij heeft een heel andere interpretatie voor die profetieën. Die dingen, sommigen zeggen van, dat is lang in het verleden gebeurd. Of ze zeggen, dat ligt nog in de verre toekomst. Maar nu, in het Babylon van nu, gebeurt het zeker niet. Dat is wat hij denkt. De gewijde voorwerpen van God worden ontwijd om de God des hemels uit te dagen, te trotseren. En zo als Babylon, alle volkeren, het geestelijk Babylon in de Openbaring, alle volkeren laat drinken van de wijn, dan zullen zij ook de gewijde dingen onteren. De wet van God zal met voeten getreden worden om God, de schepper van hemel en aarde, te trotseren en uit te dagen. Dat is wat het is. En dan in vers 5 verschijnt er een vinger van een mensenhand. Laten we het lezen, vers 5. Op hetzelfde ogenblik kwamen er vingers van een mensenhand tevoorschijn die op het pleisterwerk van de wand van het koninklijk paleis schreven tegenover de kandelaar. En de koning zag het gedeelte van de hand die schreef. Toen veranderde de gelaatskleur van de koning en zijn gedachten verschrikten hem. Zijn heupgewrichten verslapten en zijn knieën knikten. Waar is die stoere wijndrinker nou? Er gebeurt een teken, een wonder, wat hij niet kan verklaren. Maar hij weet ergens, diep van binnen, dit zit niet goed. En vraagt hij naar Daniel? Nee, daar denkt hij nog niet eens aan. Hij roept al zijn toekomstvoorspellers, zijn wetenschappers, degene die godsdienstige leiders zijn, alle spiritistische leiders. Hij roept ze allemaal bij elkaar en hij vraagt hen om te interpreteren wat daar op de muur staat. Die wijzen, die toekomstvoorspellers, hebben nog nooit iets gedaan in met betrekking tot de toekomst lezen of het verleden uitleggen. Daar hebben ze nog nooit iets kunnen doen. Ze hebben in Daniel hoofdstuk 2 niets over het verleden kunnen zeggen. Ze konden de droom die de koning de nacht tevoren had niet weten, niet uitleggen, niet kennen. En ze konden ook de uitleggingen niet van. In hoofdstuk 4, de droom van Nebukadnezar. Ze konden de droom toen die vertaald was niet uitleggen. Nu staat er schrift op de muur. In gewone taal die ze kunnen lezen. En ze begrijpen er niets van. De wijzen, de toekomstvoorspellers, de regeerders, de godsdienstige leiders en de spiritisten. Ze kennen het niet en ze weten het niet. Dat is duidelijk. Dan komt de koningin op het rumoer af. Dit is de weduwe van koning Nebukadnezar. Zij heeft alles meegemaakt samen met Nebukadnezar. In alle ervaringen die er geweest zijn, de grote tekenen en wonderen die er gebeurd zijn. En zij spreekt heel rustig tegenover Belshazzar over Daniel en zegt dat ze beter aan Daniel de raad kan vragen van wat hier aan de hand is. En Daniel wordt geroepen. Hij moet tegen die tijd ongeveer wel 90 jaar oud zijn geweest. Maar hij komt binnen. Hij komt en staat daar met waardigheid. Hij is de belangrijkste leider van Babylon geweest. En hij staat daar en hij heeft rust. En de koning begint tot hem te spreken. En als je dan leest hoe de koning hem aanspreekt in vers 13 en 14, dan is het eigenlijk schandalig. Toen werd Daniel bij de koning gebracht. De koning nam het woord en zei tegen Daniel: bent u die Daniel? Bent u die Daniel? Een van de ballingen uit Juda. Hoe lang geleden was hij in ballingschap weggevoerd? 70 jaar. Zijn hele vruchtbare, werkzame leven heeft hij aan Babylon gegeven. Heeft hij aan het in stand houden en in het dienen van de troon van Babylon gegeven. Al die tijd. En nu wordt hij een balling uit Juda genoemd. Het is zo neerbuigend. Het is zo kwetsend wat hij hier zegt. Die de koning, mijn vader, uit Juda hierheen heeft gebracht. Ik heb namelijk over u gehoord. Ja, ik heb wel eens over u gehoord. Dat de geest van goden in u is en dat in u licht, verstand en uitzonderlijke wijsheid gevonden wordt. Ja, het is schandalig hoe een jonge persoon, een oude man die zo'n staat van dienst heeft, toespreekt. Wat is de staat van dienst van Belshazzar? Ja, hij is een goede wijndrinker. Tof. En voor de rest staat er niets in de Bijbel van wat hij ook maar ooit tot stand heeft gebracht. En daar slaat hij zo'n toon aan tegen Daniël, maar Daniël, die staat daarboven. Belsazar wist heel goed wat Daniël betekend had in het koninkrijk. Ik vermoed dat Belsazar als klein kindje op de knieën van Daniël heeft gezeten en 's avonds naar verhaaltjes heeft geluisterd van oom Daniël. Dat denk ik wel. Maar nu is hij stoer, nu is hij bij zijn machthebbers. Nu heeft hij grootspraak. We gaan lezen hoe Daniël antwoord geeft, vanaf vers 17. Toen antwoordde Daniël en zei in de tegenwoordigheid van de koning: houd uw geschenken voor uzelf en geef uw beloningen aan een ander. Toch zal ik nu het schrift voor de koning lezen en de uitleg ervan zal ik hem laten weten. Ja, maar voordat hij de uitleg gaat geven, gaat hij eerst even preken. En hij heeft het recht om dat te doen. Laten we lezen vanaf vers 18. Wat u, o koning, betreft, de Allerhoogste God heeft uw vader Nebukadnezar het koningschap, grootheid, eer en majesteit gegeven. Vanwege de grootheid die hij hem had gegeven, beefden en sidderden alle volkeren, talen en natiën voor hem. Hij doodde wie hij wilde en hij liet in leven wie hij wilde. Hij verhoogde wie hij wilde en hij vernederde wie hij wilde. Maar toen zijn hart zich verhief en zijn geest zich verhardde in hoogmoed, werd hij van zijn koninklijke troon gestoten en heeft men hem zijn eer ontnomen. Hij werd uit de mensenwereld verstoten. Zijn hart werd gelijk aan dat van de dieren. Zijn verblijf was bij de wilde ezels. Men gaf hem gras te eten zoals aan runderen. Zijn lichaam werd bevochtigd door de dauw van de hemel, totdat hij erkende dat God, de Allerhoogste, heerser is over het koningschap van de mensen en daarover aanstelt wie hij wil. Wat u, Belsazar, zijn zoon betreft, u hebt uw hart niet vernederd, hoewel u dit alles wist. Ja, hij wist het. En nu moet hij denk ik wel een beetje blozen. Dat kan niet anders. Want hier staat Daniël in zijn waardigheid als kind van God en wijst hem op deze manier terecht. Belsazar had van hem gehoord. Ja, hij had zeker van hem gehoord. Zie hoe Daniël niet zichzelf verhoogt. Hij heeft het helemaal niet over dat hij de troon van Nebukadnezar bewaard heeft. Hij geeft alle eer aan God. Vers 18 en 19. De Allerhoogste God heeft uw vader Nebukadnezar het koningschap, grootheid, eer en majesteit gegeven. Vanwege de grootheid die hij hem had gegeven enzovoort. Het alle eer gaat naar God. Ja. Belsazar wist dit alles. En dan verder lezend zien we dat hij dan gaat uitleggen wat het teken is en wat het geschrift is op de muur. Vers 23. U hebt zich verheven tegen de Heere van de hemel, want de voorwerpen van zijn huis heeft men bij u gebracht. En u, uw machthebbers, uw vrouwen en bijvrouwen hebben wijn eruit gedronken. En u hebt uw goden van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen geprezen, die niet kunnen zien en niet kunnen horen en geen kennis hebben. U hebt echter de God in wiens hand uw adem is en aan wie al uw paden toebehoren niet verheerlijkt. En daarom is door hem het gedeelte van de hand gezonden en dit schrift geschreven. Er komt een ernstige confrontatie vlak voor de val van Babylon. Babylon zal niet vallen voordat God kan zeggen, hoewel gij dit alles wist. Er gebeurt helemaal niets zonder voorbereiding dat niet openlijk is of dat niet zichtbaar is voor iedereen. Zo lezen we ook in Matteüs 24. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. En zo was het ook hier. Er werd een getuigenis gegeven dat openlijk was. En iedereen die wist het. Dan gaat Daniël lezen wat er staat. Vers 25. Dit is het schrift dat werd geschreven. Mene, mene, tekel, ufarsin. En dit is de uitleg van deze woorden. Mene, God heeft de dagen van uw koningschap geteld en hij heeft er een einde aan gemaakt. Tekel, u bent gewogen in de weegschaal en u bent te licht gevonden. Peres, uw koninkrijk is verdeeld en het is aan de Meden en de Perzen gegeven. Ja, Daniel die leest het. Niemand van de wijzen kon het lezen. Maar ga nog eens terug naar vers 5. En dan zo nog eens lezen in welk licht deze hand schreef. Op hetzelfde ogenblik kwamen er vingers van een mensenhand tevoorschijn die op het pleisterwerk van de wand van het koninklijk paleis schreven tegenover de kandelaar. Welke kandelaar? Kandelaar uit het heiligdom. Wat is het symbool van de kandelaar? De Heilige Geest. Dus Daniel is de enige die het schrift kan lezen door het licht van de Heilige Geest dat hem gegeven is. Geen van de anderen had acht geslagen op die kandelaar. Maar Daniel las alles in het licht van de Heilige Geest. En hij kan dus ook begrijpen wat er geschreven staat. Het is een oordeel. Eigenlijk staat er, het oordeel is gekomen over Babylon. En Babylon dat zal vallen en het zal gegeven worden aan het koninkrijk wat hierop volgt. De Meden en de Perzen. Wij hebben een boodschap die precies hetzelfde is. Openbaring 14 vers 6. En ik zag een andere engel die hoog aan de hemel vloog en hij had een eeuwig evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen en aan elke natie, stam, taal en volk. En hij zei met luide stem, vrees God en geef hem eer, want de uur van zijn oordeel is gekomen. De uur van zijn oordeel is gekomen en aanbid hem die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Geef eer aan degene die de schepper is, door de Sabbat te vieren. Het is een boodschap van oordeel, net zoals Daniel een boodschap van oordeel uitspreekt. En hier gebeurt iets heel raars. Er is niemand in de zaal die zegt, ja, maar die uitleg, dat klopt niet. Niemand. Ze geloven Daniel. Ze geloven dat wat hij zegt juist is. Maar wat doen ze ermee? Als ze nu gedaan hadden wat de bevolking van Nineveh deed. Hadden ze dat kunnen doen? Zou dat redding gebracht hebben? Zeker weten. Maar niemand doet het. Het meest onbenullige gebeurt er. Daniel krijgt kleding en een keten. Het koninkrijk staat op punt te vallen. Het is waanzinnig wat hij eigenlijk nu doet. En het blijkt dat deze koning, die heeft geen berouw. Hij smeekt niet tot God om verlossing. Er is geen enkele poging om intelligent te handelen. Die is er gewoon helemaal niet. En er is geen verantwoordelijkheidsgevoel, ook niet voor zijn onderdanen of wat dan ook. Daniel gaf uitleg van de profetie. Kunnen wij dat? Kunnen wij uitleg geven over de profetie? Kunnen wij niet alleen de tekenen die nu zo belangrijk zijn goed interpreteren, maar kunnen